Broeders en zusters, hartelijk welkom in volgens de eredienst. Als ook bezoekers in ons midden, baie hartelijk welkom. Ook degene wat inluistert, nou of later. Ons bede is dat de Heer onze geziene eredienst zal geven. Dan is daar die volgende afkondigings. Met blijdschap maakt die kijkraad bekend dat broeder Graham Ellis en zuster Jemee Stoen toegelaten is tot de gemeenschap van die kerk. Baie hartelijk welkom. Vanwege de periodieke aftreden van ouderlingen Theo Bosker, Jan Middeljans, Johan Moes en Dirk van Rensen, als ook Adrian van den Berg, wat naar de VGK Belville verhuisd werd, en diaken Sean Feun, als ook Adrian Asma, wat naar Nederland verhuisd werd, vraagt de kijkraad namen van personen wat geschikt geacht wordt voor die ambt. Daar is dus vacatures voor 5 ouderlingen en 2 diakens. Namen verkieslijk met motivering kan voor maandag 3 oktober bij die scriba ingediend worden. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor die diakonie en die tweede collecte voor hulpbehoevende theologische studenten. Volgende week is die collecte bestemd voor die diakonie en die tweede collecte voor die zending. En op verzoek week 6 naar de hele gemeente, in bijzonder die gasten, om naar die eredienst verversings onder die lapa te genieten. Vanavond zal dominee Erik voorbeelden doen en aandacht geven aan lief en leed in ons gemeente. Ook zal op verzoek voorbeelden gedaan worden aan die kerkelijke verwikkelingen in onze zusterkerken in Nederland. Ons is dankbaar om dominee Bijzet te verwelkomen. Als ook zuster Bijzet, waarin ons midden is, baie hartelijk welkom. Dominee Bijzet is geen onbekende in ons gemeente niet. Vanaf 1987 tot 1994 was hij leraar van ons gemeente. En die laatste 4 jaar voor zijn emeritaat leraar van onze zusterkerk te Belville. En in 2019 mogen we als predikants-echtpaar hulpdiensten verrichten in ons gemeente. Thans is dominee en mevrouw lid van de GKN, Gereformeerde Kerk in Nederland. Dit vanwege die kerkelijke situatie. Na broederlijke gesprek kan ons met vrijmoedigheid aan die eenheid in geloof in vanochtendse eredienst gestalte geven. Dominee Ferdinand, ons hoort graag door die Heilige Geest geleid om Gods woord aan ons te verkondigen.
Zal ons dan, broers en zusters, zover mogelijk gaan staan om die eredienst te beginnen. Ons wil in die dienst focus op Jacob, een van die aartsvaders van die kerk. Maar dit gaat niet net door Jacob niet, dit gaat vooral door die God van Jacob. Die wat hom als een helper het, kan mens maar geluk wensen. Daarom zing ons als eerste lied naar voren te mensen groet, Psalm 146, en daarvan die verse 1 en 3. Ons is weer bij elkaar in die weten dat ons hulp komt van die naam Heere, Yahweh, ik is daar. Die God wat die hemel en die aarde gemaakt heeft. Gemeente, genade voor u en vrede van hier die God, ons Vader, en van die Heere Jezus Christus, in die gemeenschap met die Heilige Geest. Amen.
Thank you.
En als je nou bij die huis vanochtend nog gauw kijkt, in die onberijmde psalm, zal u achterkomen dat God, in dit wat in vers 3 die berijming is, rechtig die God van Jacob genoemd wordt. Als we ons tot hem begeven en bij hem die hulp van ons leven zoekt, dan zal ons ook naar zijn wet moeten luisteren. Die wet wat ons wil bewaren op die pad van die leven wat ons in Christus terugontvangt. Wat ons waarschuwt voor al die slaggaten wat ons juist kan laten struikelen en verongelukken op die pad met Christus samen. Kom eens luister zo naar die Heere zijn verbondswet. God het gezegd, ik is die Heere, jouw God, wat jou uit Egypte land, uit die slavenhuis uitgeleid. Jij mag nou geen ander goede meer voor mij aangezicht hier niet. Jij mag voor jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van wat boven de hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is. Jij mag je voor hulle niet neerbuigen en hulle niet dienen. Want ik, die Heere, jouw God, is een jaloerse God. Wat die misdaad van die vaders bezoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslacht van die wat mij haat. En als ze daarmee aangaan, dan na vier geslachten, dan is die verbond die het hem al verdwijnt. Maar ze die Heere, ik bewijs barmhartigheid tot in die duizendste geslacht van die wat mij lief heeft en mij geboren onderhoud. Je mag die naam van die Heere, je God, niet ijdelijk, niet ondoordag en onbedoeld gebruik niet. Maar die Heere zal die in wat zijn naam zo misbruik niet ongestraft laat blij niet. Gedenk ook die Sabbatdag, die rustdag, dat jij dit heilig. Zes dagen moet jij arbeiden en al jouw werk doen. Maar die zevende dag is die Sabbat van die Heere jouw God. Dan mag jij geen werk doen niet. Jij of jouw zoon of jouw dochter of jouw dienstknecht of jouw dienstmaagd of zelfs jouw vier. Of een vreemdeling wat in jouw poorten is niet. Dat is omdat de Heere zelf in zes dagen die hemel en die aarde gemaakt heeft, die zee en alles wat erin is, en toen het hij op die zevende dag gerust. En daarom met die Heere daar die rustdag, die sabbatdag toe gezien en dit geheilig aan hem speciaal toegewijd. Je mag niet doodslaan niet, je mag niet echt breken niet, je mag niet steel niet. Je mag geen valse getuigenis tegen jouw naaste spreek niet. Je mag ook niet jouw naaste zijn huis begeer niet. En je mag niet jouw naaste zijn vrouw begeer niet. Of zij dienstknecht, of zij dienstmacht, of zij os, of zij ezel, of iets wat van jouw naaste is niet. En dan zal ons allemaal moeten beleiden hier vanochtend, dat niemand van ons volmaakt gehoorzaam was, als ons net kijkt naar die week wat voorbij gegaan is aan hier die geboeien die. God vraagt ons 100% liefde voor hemzelf, 100% liefde voor ons medemens. Kom eens, erken dit ook met die woorden van Psalm 143, waarvan ons nou die tweede vers zing, maar ook die negende vers wat in onze beroep mag doen op Godse gunst, Godse vergevende genade in Christus.
Thank you.
Toen is die Heere gevra het reken met u knecht nie af nie, is dit mannelijk, maar die vrouwen en meisjes, en toe heb ik ook heeltemal saamgesing, want ons mag dit vandaag lees as M-4. Ons sal een vervolg gee aan hierdie gebed en ek sal u daarin voorgaan. Hemelse Vader, ja, ons pleit op u gerechtigheid, die gerechtigheid van die hemelse Seun, daar langs u op die hemeltroon, ons hoge priester, wat in ons plek die straf op ons, die vloek oor ons wetsoortreding klaar gedraai het. Daarom is daar lewe vir ons, en daarom is ons met vrymoedigheid hier, skuldbewus en terselfde tyd baie dankbaar en verwonderd oor u genade. Dankbaar dat u ons hier die dag aan die begin van die nieuwe week weer gee, as een rustdag. En dan nie net menselijke rust, dat ons weer een bykie by onszelf kan uitkom nie, die rust om weer ten volle by u uit te kom. Want ons kan so bezig wees met al die dinge van hier die lewe, dat u ja, nog wel daar is, maar nie meer in die middelpunt van ons leven nie. Vergewe ons as dit ook in die week wat voorbij gegaan het, so gebeur het. En kom weer na ons toe uit die heilige woord. Openbaar u self daarin aan ons as die genadige God, maar ook die God wat vir die mens leer wat dit beteken, genade. En dat ons slechts daarop kan pleit, u gerechtigheid, nie ons eie gerechtigheid, en nie alles wat ons self kan en kon rechtkry nie. Help om uw woord te bedien, en om na uw woord te luister. Ons is ook dankbaar dat ons mekaar weer vanochtend mag begroet en ontmoet, ou bande weer mag voel. En Here, wat is uw machtige God, ook in die skepping, dat dit moeilijk is om in een dag ongeveer van die een kant van die aarde naar die andere kant uit te kom. Door die lucht, ons raak gewoond eraan, maar dit blijft ons een van uw wonders, wonderwerken in uw schepping. Anders zou ons niet vanochtend zo bij elkaar geweest het niet. Heer, ons bid ook voor die wat graag met ons wou samengekomen het. Hier, fysisch ook in die kerk aanwezig, wel geweest het, maar voor wie dit niet moeilijk is nie. Help ons om daar die lidmate niet aan die oog te verloor nie, maar om hulle in ons hart te hou. Om na hulle op een gereelde basis uit te reik. Hulle te soek, zodat het niet meer naar ons toe kan doen nie. En als daar is wat uit die eredienst weggeblij het, oor verkeerde redes, sal u hom of haar nie laat los nie, maar vasthou en weerbring. Ons bid het ook met de beroep op u groot genade. Amen. Ons maak Godse woord nou oop in die eerste Bijbelboek Genesis. En ek lees met u die 32ste hoofstuk. Jacob moes vlug, na hy die seun van sy pa Isaac gesteel het. Hy het in Haran een hele ruk gebrei, daar vrouwe, kinders gekry. En hier in hoofdstuk 32 is hy op pad terug. Na ook van sy skoonpa Laban afscheid geneem het. Ons lees, Jacob het ook verder gereis en die engele van God het hom ontmoet. Toe hy hulle sien, sê Jacob, dit is een leer van God. En hy het die plek Mahanaim genoem. En dit betekent twee leers. Toe Jacob boodskappers uitgestuur voor hom uit naar sy broer Esau in die land Seir, die landstreek van Edom, en aan hulle bevel gegee met die woorde, so wat julle aan my heer aan Esau sê, So sê Jakob, die dienaar, ek het as vreemdeling vertoef by Laban, en daar gebly tot nou toe, en ek het beeste en esels, kleinvee en slaaf en slavinne verwerf, en my Heer dit laat weet, sodat ek guns mag vind in die oë. Toe die boodskappers na Jakob terugkom, sê hulle, ons het by uw broer Esau gekom, en hy trek u alreeds tegemoet, met 400 man saam met hom. Toe het Jakob baie bevrees en benauwd geword, en uit die mense wat by hom was, sowel as die kleinvee en die beest en kameel in twee laars verdeel, want hy het gedink, as Esau op die een laar afkom, en dit verslaan, sal die laar wat oorbly vry raak. Hoe het Jakob gesê, hoe God van my vader Abraham en God van my vader Isaac, o Heere, wat my beveel het, gaan terug na jou land en na jou familie, en ek sal aan jou goed doen. Ek is te gering vir al die gunst en al die trou wat u aan uw knecht bewys het, want ek het met my staf oor hier die Jordaan getrek en nou twee laars geword. Red my toch uit die hand van my broer, uit die hand van Esau, want ek is bang vir hom. En hy sal kom aan my doodslaan. Die moeder saam met die kinders. U het toch self gesê, ek sal sekerlik aan jou goed doen, en jou nageslag maak soos die sand van die see, wat van wie die menigte nie getel kan word nie. En hy het die nacht daar oorgeblei, en van wat hy besit, wat in sy besit was, een geskenk geneem vir sy broer Esau. 200 bokkooie en 20 bokke, 200 skaapooie en 20 ramme, 30 kameelkooie, wat in die melk was, met hulle kalfies, 40 koeie en 10 bulle, 20 eselinne en 10 jong esels, en hy het hulle aan sy dienaars afgegee, elke trop afsonderlik, en aan sy dienaars gesê, trek voor my uit, en laat die plek oop tussen trop en trop. En daarop gee aan die eerste een bevel en sê, as my broer Esau jou teekom en jou vraag, aan wie behoort jy en waarheen gaan jy en van wie sin is die goed daar voor jou, dan moet jy antwoord, wie doen al Jakobsen? Dit is een geskenk wat hy aan my Heer Esau stuur. En kyk jyself, kom ook achter ons aan. En dit ook bevel gegee aan die tweede en aan die derde, en aan allemaal wat achter die troppe geloop het en gesê, net so moet julle Esau antwoord, as julle hom kry. Julle moet sê, kyk ook u dienaar Jakob kom achter ons aan, want hy het gedink, laat ek hom versoen met die geskenk, wat voor my uitgaan. En daarna is hy aangezicht sien, miskien sal hy my in guns aanneem. En so het die geskenk dan voor hom uitgegaan, maar hy self het die nacht in die laar achtergeblei. Hy het diezelfde nacht opgestaan en sy twee vrouwe en sy twee slavinne en sy 11 kinders geneem en die drif van die jabok getrek. Hy het hulle geneem en hulle die rivier laat trek, ook laat deurtrek wat aan hom behoort het, maar Jakob het alleen achtergeblei. Toe de man het hom geworstel tot dagbreek, en toen hy sien dat hy hom nie kon doorwin nie, slaan hy hom op sy heupbeen, so die heupbeen van Jakob uit lid geraak het in die worsteling met hom. Toe sê hy, laat my gaan, want die dag het gebreek. Maar Jakob antwoord, ek sal u nie laat gaan nie, tensy u my sien. En hy vrou hom, hoe is jou naam? Hy antwoord, Jakob. Toe sê hy, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin. Daarop vraag Jakob en sê, maak toch u naam bekend? En hy antwoord, en waarom vraag jy my toch na my naam? En hy het hom daar gesien, toen noem Jakob die plek Peniel, want het hy gesê, ek het God gesien, van aangezicht tot aangezicht, en toch is my lewe gered. En die son het vir hom opgegaan, net toe hy Penuel verby was. Maar hy was mank aan sy heup. Daarom eet die kinders van Israël, die huurziening, wat aan die huurbeen is, tot vandaag toe niet. Omdat hij Jacob op die huurbeen, aan die huurziening geslaan heeft. Jacob heeft op allerhande manieren proberen om zelf zijn paikie op te vechten. En dit is nou juist wat hij moest afleren. Want dit is niet hoe die Heere dit wil heer niet. En kom eens zing daarom nou. Psalm 147. En daarvan die vierde vers. U stemt zeker samen met mij, dit is een Bijbelgedeelte, wat wel een klompje vragen oproept, nee? U zit gelezen, Jacob, het leer van engelen te zien gekregen. Wat heeft hij precies gezien? Wat heeft die leer kom doen? En waren hulle geblij na die ontmoeting? Ons lees niks meer daarover niet. En dan daar die gevecht, in die nacht, met wie? Onbekende persoon. Ja, dit is gebleken, dit is God zelf. Maar hoe moet een mens dit jou voorstellen? God, wat zoals een mens met Jacob stoei, heeft Jacob dadelijk besef dat dit God was? En toen het God hem ook nog laat winnen. Nou ja, hij heeft wel voor die rest van zijn leven mank gebleven. Je kan zo'n hoofdstuk op twee manieren lezen. Je kan dit als een extra bewijs zien wat jij al meer dikwijls gedenkt hebt. Mensen moeten al die stories in die Bijbel niet als werkelijkheid lezen. Nie. Dit is verhalen met een betekenis. Je kan iets ervan leren natuurlijk, maar dit is niet rechtig. Allemaal precies zo gebeurt niet. Maar kijk, als je die Bijbel zo begint lees, ik waarschuw jou, mijn broer, mijn zuster, het wordt een moeras waarin je al hoe dieper begint wegzak. Want ja, dan zal je van al hoe meer dingen wat daar in die Bijbel voor ons verteld wordt, gaan zeggen, ik wonder of dit werkelijk zo gebeurt. Ik kan het amper niet geloven. Nie. Water, wat zoals aan weerskanten een muur blijf staan het, zodat Israël op een droge pad daar deur kon stappen. Dit kan natuurlijk niet zo gebeuren. Jona, wat 3 dagen oorleef het in die maag van een groot vis. Wat een vis moet dit geweest zijn? Jezus is verwekt zonder die sperm van een man. Jezus het oor die water van die meer van Galilea geloop. Uit die dood opgestaan. Moeten ze dit alles als een werkelijkheid gloeien? tot een moeras. En je verloor je Bijbel en je verloor God. Maar ja, mens kan Genesis 32 ook lees als een onderstreping dat er in hier die wereld, Godse wereld, meer is als wat ons met ons gewone ogen kan zien. Daar is ook engelen, overal rondom ons. Het is een werkelijkheid. En hulle speel een grote rol in Godse bezig wees met die wereld als wat ons dikwijls beseft. En zou dit nou voor Jacob rechtig totaal en al onmoendelijk gevoel het dat God als een mens naar hem toegekomen het? Zou zijn pa, Isaac, nooit voor hem vertellen hoe God ook als een mens, met twee engelen bij, wat ook zoals mensen gelijk het, voor opa Jacob, opa Abram, kom bezoeken. Ja, bij hem kom keier het. En samen met hem heerlijke tjoppie vlees en pannenkoeken geëet het. En toen vertelde dat oma Sarah oor een jaar een baba zou hebben. Daarom kan je jezelf beter afvragen, hoe kom het God dit nou hierdie keer zo gedoen? Daar die leer van engelen. En toen die nachtelijke stoeierij. Wel, ik mag in die verkondiging vanochtend proberen om dit voor u meer duidelijk te maken. Als ik dit zo lang in mijn eigen woorden samenvat, is dit: Gods zien is slechts door genade verkrijgbaar. Gods zien is slechts door genade verkrijgbaar. En daarom, en dan krijgen we drie punten, stuur God een hemelse leer naar Jacob. Daarom bewerkt God smeekbedes bij Jacob. En daarom stoei God als een vreemde tegenstander met Jacob. God stuurt een hemelse leer. God bewerkt smeekbedes. En God stoei met hem als een vreemde tegenstander. Zoals ik gezegd bij die schriftlezing, Jacob is nou terug op pad huis toe, Kanaan toe. Na hij een hele klomp jaren terug moest wegvlug, omdat hij zijn pa voorgelegd had en zijn broer Esau zijn eerstgeboorterecht afgerokkeld had. God zelf heeft hem nou teruggestuurd. Je kan het lezen in die vorige hoofdstuk. Maar wanneer David aan die grensrivier nadert, en net inmiddels een paar vrouwen, en een klompje kinders bij hem, en omvangrijke troppen heeft hij ook, met talle mensen waar die troppen moet oppassen, dan verschijnen daar dus engelen op zijn pad. Schielijk. Dit lijkt een soortgelijke gebeurtenis als toen hij gevlucht heeft en op pad was naar Haran toe. En toen heeft hij ook engelen gezien, wat met de leer vanuit die hemel naar hem toegekomen en van hem af ook weer naar God toe gegaan is. Dit was de bemoedigende droom. Ja, hij heeft een oneerlijke speelje gespeeld met zijn pa en zijn broer. Hij heeft hulle bedrieg. En daarom heeft God niet verhoed dat hij moest wegvluchten. Nou niet. Maar God zou Jacob in zijn genade aanhouden beschermen. Hij zou met zijn engelen omringen. Dophouden vanuit de hemel uit. En God had ook beloofd dat Jacob na verloop van tijd zou mogen terugkeren Kanaan toe. Dit was toen de tijd, de droom. Maar nu zien Jacob die engelen, terwijl hij klaar wakker is. Is hij die engelen nou opnieuw het type van een bemoediging? Moet die vrees bevangen wees nu Jacob? Ons is nog altijd daar. Je kan dit zo lezen, die verklaring, maar ik wonder, broers en zusters. Want hulle komt die keer niet met leer vanuit die hemel af naar om toe en klim weer op niet. Hulle verschijnen nou als soldaten, leer. En Jacob leerde het ook vast in een naamgeving voor hier die plek, Machanaim. Ik heb het al gezegd, dat betekent twee leermachten. Wel, sien Jakob hierdie leerkie, of hierdie leer, dan as 'n aanvulling van sy eie leerkie? Vir die geval, hy moet gaan veg as hy Esau net nou ontmoet? Want David hou, Jakob hou wel ernstig rekening daarmee. Dit kan 'n geveg word. En hy is doodsbang daarvoor. Denk Jakob, ek is dus gelukkig nou nie op myself aangewese nie. Dat is 'n engele leer wat saamstaan met my, saam veg met my. Maar ek wonder ook of dit so is. Want in die Hebreeuwse tekst staan daar letterlijk, woordeliks, dat hier die engele leer op Jakob afkom. Hulle kom nie achter hom aan nie. Hulle gaan ook nie voor hom uit nie. Hulle splits ook nie in twee leers wat soos arms hom en sy mense omvou nie. Dit is wat Calvijn daarvan gemaakt het. Het staat nie daar so nie. Hulle kom op hom af. Asof hy die vijand is. Oeps, maar dan het hy mis nou met twee leers te maken. Nie net Jesusen, maar ook Godsen. Het lyk asof die engele een grenswag vorm, wat Jakob wil stuit. Nee, Jakob, jy kom nie in die land in nie. Nee, na al die onderduimse goed wat jy uitgehaal het, het jy die reg op een plek in die beloofde land en een rol in Godse verlossingswerk daar so verspeel. Jy het gedink jy kan die seën koop, verborgie sop, en toe jy gevrees het, dat die seën toch nog na Esau toe sou gaan, het jy dit gesteel. Maar jy kan dit maar vergeet. Godse seën is slechts deur genade verkrygbaar. En as jy dit nie op die manier wil hê nie, en nie op Godse tyd nie, dan het jy nie die seën nie, dan het jy God nie vir jou nie, maar teen jou. Esau is nie jou grootste bedreiging nie, Jakob, God is. Ja, dit is hoe God ook sy engele kan laat optree in die lewe van sy kinders, broers en susters. Hy kan hulle stuur om jou te beskerm, soos hy bijvoorbeeld gedoen het by die profeet Elisa, wat in een stuikie doodhand geblei het, en toe het die koning van Assyrië een taak maar gestuur om die profeet vast te vat. En in die nacht het hulle die stad omsingel, en die ochend toe Elisa opstaan en met sy knecht buiten toe gaan, toe sien die knecht, maar net die Assyrische soldaten, maar Elisa sien meer. Hy sien die leermacht van God, wat die Assyrische soldaten omsingel het. Maar God kan ook, sy engele stuur, om jou te keer op een pad wat hy nie wil leer, jy moet stap nie. Dit het hy bijvoorbeeld Mooses en sy gezin gedoen, toe hulle op pad was Egypte toe. Mooses het toe skielik dodelik siek geword. Hy het gedreig om te sterf. En dan staan daar in die Bybel, in Exodus 4, dis God wat dit gedoen het. En ons mag dan mag gerus die inskakelinge van engele daarby denk. Want so het God het was ook baie later gedoen, na Pinkster, met die koning Herodes Antipas, wat gedenk het, of om laat aanbid het, asof hy een God was. Dus dan een engel van God het hem geslaan. Hy het de dermziekte gekry waaraan hy gesterf het. En wat van, kinders in die kerk, die laarschoolkinders weet dit natuurlijk ook, van Biliam, die profeet wat Godse volk moest gaan vervloek. Eerst wou hy nie, maar toe baie geld aan gebied is, het hy gedink wel, ek moet het ek toch maar in die handen probeer kry. Hy het gegaan en toe was daar een engel op sy pad met een zwaard wat hem wou keer. Die donkie het nog eerder die engel gesien as wat die profeet hem gesien het. So kan God mense ook keer op hulle pad, om te laat besin, waarmee is ek bezig? Misschien moet ons dit onszelf ook meer dikwijls afvraag, broers en susters, wanneer ons die gevoel het, ons stuit op een onzichtbare muur, dit wat ons graag wou doen, Ons krijgt het op een manier toch niet recht niet. Kan dit ook Godse engelen wees? Wat ons keer? Omdat ik diep in mijn hart bij je goed weet. Ik is niet goed bezig niet. Wil God op hierdie manier mijn oeën betijds daarvoor opmaken? En ook als kerk en als kerkverband kan dit goed wees dat ons in partijsituaties onszelf afvraagt. Ons tijd op tegenstand. Dit gaat niet zo makkelijk als we het ons gedenken niet. Is dit ook terecht? Kan Godse zien rust op dit wat ons beplant? Wat maakt Jacob na hij met daar die engelenleer geconfronteerd is? Verstaan hij die waarschuwing? Kom hij berouwvol op zijn knieën? Wel, niet, zomaar dadelijk niet. Hij blijft steeds zelf die leisels in die handen vasthouden. Want moet maar kijken. Hij begint nu allerhande maatregelen te treffen tegen dat die leer wat nog die verste weg is. Jezus. Hij probeert door een paar boodschappers wat hij vooruit stier om Jezus zo lang gunstig te bestemmen. En mensen denken, als Jacob nou gegloeid die engelen heeft als een bemoediging naar hem toegekomen. Ons vecht samen met jou, gaan gerust. Dan zou dit alles maar eens niet nodig geweest het niet. Maar Jacob voelt beslist niet gerust niet. En dan glad niet wanneer hij van die boodschappers te horen krijgt. Dat eerst zou al klaar op pad is naar hem toe. 400 soldaten erbij om. Dit lijkt niet goed niet. En eerst dan, als hij dit hoort, begin hij nadenken over daar die ander leer. Godse engelen. Wat om wil stuit. Die grenssoldaten van God. Nou begin Jacob bid. Smeek. Terwijl hij het gehuil. Kan ons lees bij die profeet Hosea. Hoofdstuk 11. Is hoofdstuk 12, excuus. Nou bid hij, ek is al die gunstbewijs en al die trouw wat u me bewijs het niet werd niet, Heere. Maar hij blijft ook terugvallen op wat de Heere van hem beloofd heeft. Die belofte wat Abraham vroeger al gekregen heeft. Ek zal jou groot voorspoed geven en jouw nageslag geven, zo ontelbaar zoals die sterren en die zand op die strand. Ja, dit is wat Jacob nou doet. Maar als u dit recht onthoudt, ik heb pas dit anders te geformuleerd. Mijn tweede punt is niet over Jacob gegaan, niet, maar door wat God gedaan heeft. God heeft zo hier die smeekbedes bij Jacob bewerkt. Ons moet God hier bezig zien. Met die slim, maar ook onderduimse Jacob. God laat hem nou, voordat hij mag terugkomen in Kanaan in, eerst helemaal vastdraaien met hemzelf. Het is die wat God die engelenleer gestuurd heeft. Het is die dat hij hem nou die dreiging van Esau, wat met 400 man naar hem toe komt, laat voelen. Jacob moet klein gemaakt worden. Hij moet zo ver komen dat hij nou uiteindelijk die leisels uit zijn handen uitgeeft. Aan God toe vertrouwen. En besef, die besef moet volledig tot een deerdring dat God zijn genade slechts die zien kan bewerken. Dit is slechts uit genade verkrijgbaar. En genade, mijn broers en zusters, wat betekent die woord genade? Ons gebruikt het zo dikwijls, maar dit betekent, je hebt zelf niks meer niet. Je moet jezelf oergieën. Dit is wat in de oorlog gedaan was, als die wit vlag gehijsd wordt, of uitgestierd wordt. Die betekent, jullie kunnen het ons maken zoals jullie wel, want ons vecht niet langer niet, ons kan niet meer niet, ons het verloor. Je is totaal en al van die ander afhankelijk. Dit moest Jacob leren. En God leert dit, zijn kinders niet net, door dit aanhoudend voor hun te zeer niet. Hij doet het ook, door dit op een gereelde basis voor hun te laten voelen. Daarom het hy Jakob se nageslag eeuwen later, kort na hulle bevryd is uit die land Egypte, eers vastgekeer teen aan die water van die Rooi See, terwyl hy die horizon ver die stofwolke al gekom het van die soldaten en strijdwagens van die farao wat die volk maar kom terughaal. Hulle het nie meer geweet wat ek kan doen nie. En dan kan een mens begin skree van angst en ontzetting, maar jy kan ook begin smeek. En by God erken, jy het niks verdien nie. En toch doen jy je beroep op Godse genade, want dit het aan jou toegesee. Ken u, ken jy ook vandaar die situaties in jou eie leven, my broer, my sister? Het gedreig om heel te mal vast te draai. Maar dit het jou wel nader aan God gebring. En by die erkenning, en nou kan ek nog maar net op sy genade terugval, door die jou gebede het, meer diep vanuit jou hart gekom. Nie een paar traditionele woorde nie. Jy het weer gevoel hoe afhankelijk jy van Godse goedheid is. En so werkt God ook met ons saam, as sy volk, sy kerk. Periodes waarin dit allemaal nie so klop disselboom gaan in die kerk nie, waarin ons meer en meer vastgekeer raak in dinge. Dit is nie altyd die slegste tye vir die kerk nie hoor. Wanneer die Heer ons weer klein maak, bring hy ons dikwijls ook juist daardoor weer na hom toe terug, heeltemal by hom terug. Dit was my tweede punt, hoe God smeekbedes kan bewerk by een mens. Dan sou ons denk, wel nou dat Jakob op sy knieën gekom het, en sy hart voor God uitgestort het, nou gaan hy toch rustig, met een geruste hart, die komst van Esau afwag. Hy moet nou nie aanhou reel nie, hy moet dit nou by God laat leen. Die leisels leen in Godse handen. Maar niemand, want hou jy nog hoe ons dit gelees het, Jakob begin weer self allerhande reelings tref. Het word ons uitvoerig beskryf. Hy deelt sy troppe in kleiner klompies op, stier hulle met tussenpoosters, solank na Esau, hopende dat hy hem daarmee een goeie bui kan kry. En dan laat hy laat nacht, maar as dit nog donker is, sy gesin al die drif van die Jabokstroom gaan, maar bly hy self nog achter, ander kant die grensrivier. Hy sal heel laaste Esau ontmoet, hopende dat dan die kwaadwees van sy broer al weggesmeld sal wees. En so hoop Jakob nog steeds om dit met sy eie plannekies te kan opfiks. Ja, maar dit is wel herkenbaar, is het nie, my broer en sister? So steek ons mense allemaal mos in mekaar, sinds die sondeval. Ons denk altyd maar, ons kan dit self opfiks, of ons moet dit self opfiks, al kry ons dit nie mooi recht nie, maar ja, ons moet. Ons moet self dinge oplos. Ons moet self een uitweg uit die moeilikhede vind. En selfs as ons dan bid en met ons las na God toe gaan, en hoe goed is dit, dan leer jy dit in jou gebede by hom neer, en jy het amen gesê, jy het klaar gebid, en jy dit, tel dit toch maar weer op, en draai dit verder saam. Ons moet nie. En daarom gaan God nou baie direk, in hoogs eie persoon, Jakob stuit. Nie meer engele nie, Hy self, hy verklein vir oomblik sy onmetelike, goddelike grootheid na mensenskaal. En hy sal incognito, as een medemens, in een stoeierij, vaste greep op Jakob probeer kry. Nee, Jakob, so kom jy nie in die beloofde land in nie. Al het God jou nog hoeveel beloofde, Dis nie hoe dit werk nie. Jy het nie die reg om die stamvader van Godse volk te word nie. Want jij neemt elke keer die recht in je eigen handen. Je hebt gedenkt, je kan God ze zien koop. Stilfeitelijk. En nou probeer je weer om eerst zo om te koop. Ga terug jij. Blijf aan de kant die grens. En wat gebeurt? Jacob krijgt hier die vreemde tegenstander niet uit zijn pad uit nie. Maar hij geeft ook niet pad voor hem niet. Hij geeft niet op niet. Hij blijft stoei. Want hij wil nou in Kanaan, die land van die beloofde zien, inkomen. Hij wil toch dit wat God beloofd heeft, niet aan hem niet, maar aan zijn hele nageslag, aan de hele mensheid in die wereld. Hij wil het zien waar wordt. Hij wil samenwerken aan Gods reddingsplan voor die wereld. En het is die dat God hem uiteindelijk laat winnen. Maar niet zonder hem eerst te laten voelen dat hij Jacob makkelijk al dadelijk in die begin met één slag kon uitgeschakeld. Want met één slag ontwricht hij Jacob zijn huip zo dat hij voor de rest van zijn leven mank blijft lopen. En geen operatie in daar die daar kon iets daaraan veranderen niet. Daar die slag op zijn huip gewricht, brengt Jacob ook zomaar dadelijk op zijn knieën. Ik zal u niet los, als u mij nou niet eerst ziet, niet, zei hij, tegen die vreemde tegenstander. Want het is nou wel tot om die gedring, dat hij in die stoeier op die een of andere manier met God zelf te doen gekregen. Ja, maar is het niet een vreemde vraag niet? Heren, zien mij alsjeblieft. Want Jacob heeft die zien moest lang al. Hij had het al gekregen van zijn vader Isaac. Hij had het gesteeld, maar hij had het moest. Nee, hij had het niet. Nou besef hij, ik heb het niet. Want als je dit steelt, dan heb je dit niet. Hij had toen niet meer net Esau en Isaac achterbakse poetsgebak niet. Hij had God in zijn eer aangetast. Hij had de hele tijd voor Godse voeten gelopen. Hij had die uitwerking van Godse plannen zelf in die handen genomen. Hij had niet beseft dat Godse zien slechts door genade verkrijgbaar is. En slechts als God het in zijn vrije keuze zo wil leren. En wil geven voor wie hij daarvoor gekies heeft. Op zijn tijd, op zijn manier. Hij verstaat nou, dit is die reden hoe God, hoe komt God mij niet in Kanaan, wou terug weer niet. Zo kan God mij niet gebruiken, niet. Nee, niet zo niet. Maar nou wel. Want nou Jacob met zijn mank heupgebrug, die knieën buig, geeft God hem eerst een nieuwe naam. Voortaan is zijn naam niet meer Jacob niet. Bedrieger betekent dit mos. Weet jullie mos ook kinders? Nee, Jacob, bedrieger. God zei nee, ik heb een andere naam. Israël. Moet gauw iets daarvan zeggen. Een klein beetje exegese, want je kan een heel partij commentaren lezen. Dit betekent zoiets als hij strijdt met God. En daar die verklaring, wat hij die, daar die betekenis van die naam, wat hij die verklaring uitgehaald. Hij heeft gestrijd met God en mensen. Dan wonder jij, waarom moest dat dan niet de naam gekies worden van hij strijdt met God en mensen? Fors van God is ook wel betekenis wat aan die naam Israël gegeven is. Maar dit zie je allemaal goede dingen over Jacob. En die exegetische fout wat gemaakt wordt, dat willen die betekenis van een naam probeer afleiden uit een verklaring wat God bijgeeft. Maar het was van die mensen wat kon Hebreeuws lezen in daar die tijd. Was glad niet nodig niet. Hulle weet wat Israël betekent. Israël betekent God strijd. God vecht. En dan moet je dit niet veranderen omdat er een verklaring bijgegeven wordt. Hoe komt God in die naam geven niet? Die naam bleef diezelfde. God vecht. En dit past ook precies, want Jacob was aanhoudend bezig om voor zijn eigen zaakjes te strijden. Tegen God, tegen mensen. En toen God op hier die baie bijzondere manier rechtstreeks zelf die gevecht met Jacob aangegaan, om Jacob op die knieën te laten komen. En die herinnering daaraan moet Jacob voor de rest van zijn leven saamdragen. In zijn naam. God vecht. Zijn nageslacht moet in die eeuwen onthouden. God vecht. Ons moet niet proberen zaken recht krijgen en recht vecht niet. God doet dit. Ons moet niet proberen die leisels van hem oor te nemen niet. Want dan kan God ook in de tegenstander van jou veranderen. En dan vraagt Jacob ook nog naar die naam van zijn tegenstander. En mensen moeten dit nou niet lezen alsof Jacob graag wil leren hoe God heet niet. Ja, hij wil graag zeker weten, met wie precies zit hij nou gestoei? Is dit rechtig God zelf? Of is dit die een of ander engel wat hij gestuurd heeft? Want zou vandaag zeggen, oké, u weet blijkbaar precies wie ik is, en hoe ik is, maar met wie praat ik? En dan is Gods antwoord bij je eenvoudig. Moet jij dit nou rechtig nog vragen? Is dit nou nog niet duidelijk niet? Die herinnering aan mij draai je moest voortaan in jouw naam, Sa, jouw nieuwe naam. God vecht. En nadat hij Jacob nou werkelijk gezien heeft, neemt hij afscheid. Maar Jacob weet genoeg. Moet maar kijken naar die naam wat hij aan die plek geeft. Penuel. God zien dit, betekent dit. Ik het God van aangezicht tot aangezicht gezien, besef Jacob. Ja, die tegenstander neemt afscheid, maar voordat ons nou ook afscheid neemt van hier die geschiedenis, broers en zusters, moet ons toch nog even meer focus op Jacobse tegenstander. Want, misschien is het goed dat u met mij samen leest. Kijk gauw met mij in Hosea 12. Want Hosea herinnert aan die geschiedenis. Hosea 12. Daar zie Hosea eerst in die vierde vers dat Jacob, wat al in die moederskoot zijn broer beet gekregen het, met God gestoeid het. Maar al dadelijk in die volgende vers 5, zei hij dat dit die engel was met wie Jacob gestoeid en voor wie hij met tranen in die oeën om genade gesmeerd het. Dus die engel was niet zomaar een engel, niet. Dit was een verschijning van God zelf. Hij wordt met God gelijkgesteld. Ons loopt hier die speciale engel nog een paar keer raak in die Oud Testament. Een speciale engel. Een bijzondere verschijning van God. Maar is niet God die Vader niet. Want die Vader, die engel, als een verschijning van God, kan ook met God die Vader praat. Ons leest dit bijvoorbeeld bij Zacharia. In die eerste hoofdstuk. God wat met God praat. Wel hier treedt God die zien al op. Nog voordat hij een mens geworden is. Die beloofde mens wat als een redder in Jacob's nageslag geboren moest worden. Is hier al klaar aanwezig. Hier die engel. Zeens en dochters. Hier die engel. Dit is die Heer Jezus. Dit is die Heer Jezus. Ver voordat hij als een babakie in die stal in Bethlehem geboren is. Hij verschijnt hier nog als een engel. Een engel wat met God kan praten, maar wat dezelfde hetzelfde ook God is. Wat God vertegenwoordigt op aarde. Hij is die bevelvoerder van die engelenleer wat Jacob tegemoet gekomen is. Op Jacob afgekomen is. Hij is die generaal. Wat ook later voor Joshua verschijnt. Voordat Joshua met Israël die stad Jericho moet gaan veroveren. En ook daar zit die engel God weg. Ik zal Jericho laten vallen en voor jullie die handen gieren. Christus heeft Jacob daar bij die grensbriviertje Jabok gestuit. Toen Jacob aangehouden heeft om zelf die pad naar die toekomst voor hem en zijn nageslachten wil opweg. Jacob's nieuwe naam, God weg, was een vooruitwijzing naar hem. Jacob zou niet met zijn onderduimse methodes die weg naar die toekomst en die redding van die wereld opweg niet. Jacob zou niet die zien wat God al voor Abraham beloofd heeft, voor al die volken. Jacob zou dit niet gaan bewerken niet. Slechts God kon dit doen. Maar hoe zou God dit doen? Door als een mens geboren te worden uit die geslacht van Abraham, Isaac en ja, toch ook Jacob. Hij zou zomaar 12 divisies engelen in die strijd kon werpen. Maar hij zou dit niet doen. Hij zou ook niet als een uitgeslapen diplomaat optreden. Nageslacht van Jacob, geleerd van zijn voorvader. Nee, hij was totaal en al anders. Hij zou schuldbewust mezelf als een mens voor God verneder. Bewust van die schuld, niet van hemzelf niet, maar van die hele mensheid al vanaf Adam af. Die schuld van mij, van u, van jou. Hij zou als zondeloze mens die schuld op hem nemen en daarvoor boet. En van die mens mocht Jacob die voorvader worden. Maar daarom moest Jacob ook eerst die zijn knieën komen. Voordat God met hem kon verder gaan. Hier die mensen die verpersoonlijking geworden van Gods genade. En van hier die mens mag ons, ik, nou broer en zuster wees. Als ons om als ons redder erkent. En door hier die mens mag ons, als ons nou in zijn voetsporen gaan. Als ons alles van hem verwacht. Die rom van genade weer leef, plaats van onze eigen plannetjes en acties. Die rom mag ons op Godse tijd in die hemelse Kanaan ingaan. Amen. En kom ons zingen een gemeenschappelijke amen op Godse genade. Nou met die woorden van gezang 24, of in die groen. Uitgave van die psalmboek 1:1, schriftberijming 1:1, die versen 3 en 5. Kom ons bid weer en ons verootmoedig ons vir die Here as mense wat slegs mag sy genade kan, maar ook mag leef. Ons hemelse God, Vader, Seun, Heilige Gees, ons aanbid U as ons God, die God van genade, wat de verzoening van ons skuld met ons op pad is naar die hemelse Kanaan, waar engelen ons bij die grens niet zal stuit nie, maar kom haal en binnenlei. Niet omdat ons dit verdien nie, maar omdat U, Heer Jezus Christus, dit voor ons verdien het en nog aanhoudend moontlik maak door die verzoenende werk daar bij die Vader, als ons hoge priester. U woord was weer soos een spieël, waarin ons nie net Jacob gesien het nie, maar ook so baie van onszelf herken het. Eie wijze mense, mense wat krampachtig probeer om self ons paikie oop te veg, om door ons plannen, ons bezig wees, ons acties, de toekomst probeer veilig stel. Heer, hoe goed is dit dat U ons aanhoudend leer dat dit niet die rechte ding is nie, dat dit die rechte manier is om met U saam te gaan nie. Dat ons die leidsels in U handen moet laten. Maak ons dan ook elke keer weer klein door U woord, maar daardoor juist ook so dankbaar en vol vertrouwen ook. Want ons kan nog niet de dag voor en toe kijken nie. Ons weet niet wat die dag van vandaag van ons gaan brengen nie. Ons weet niet wat die week wat voor ons leer gaan brengen nie. Ons weet niet wat die toekomst van die land gaan wees nie. Wat die toekomst van ons bezigheid gaan wees nie. Van ons kinders, ons kleinkinders nie. Maar U weet. En U zorg. En wat een gevecht moet worden is U dit wat vecht en wat die oorwinning al klaar bevecht het. Door die duivel te verslaan. Hij is niet meer die Heer op aarde nie. U is. En U was het ook altijd. Want zelfs die duivel met zijn boze geesten is zoals perde waarvan U die leisel zou. Heer, help ons om dit in ons eigen leven te blijven trouwen, om mekaar ook hier elke keer weer op te wijzen, om dit aan ons kinders en kleinkinders voor te leef, dat ons in hierdie vertrouwen mag leef. Dankbare, hoopvolle vertrouwen. Laat daarom uw woord aanhou klinken in die wereld. En dat uw woord nog baie mense mag bereik. Ook door die verbreiding van die evangelie, door die internet, die werk ook van die reformatorische studiecentrum, die werk van evangelisten en zendelingen, maar ook als ons praat met mensen met wie ons door die week in aanraking kom, wat niet in U glo nie, of wat groot twijfels begin krijgen, of U woord wel werkelijk die waarheid in alle opzichten aan ons voorhou, of dat dit net een klomp stories is met de betekenis. Heer, gebruik ons dan om ons monden oop te maken en verantwoording te doen van die hoop wat in ons is. Ons vraag ons sien oor die rest van die sondag, oor die ontmoeting met mekaar na die eredienst, en sien oor die tweede eredienst. Ons vraag dit alles met de beroep op die genade van U. Amen. Nadat U gaves ingesameld is, die dankoffers, zing ons nog twee versen van Psalm 118, die derde en die vierde vers. Ontvang gemeente nou nog in geloof Godse genade zien. Mag die Heere jou zien en jou behoed. Mag die Heere sy aangezicht oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Heere sy aangezicht oor jou verhef en jou vrede gee.